Gemeente namens de kerkraad deel ik u mee dat aanstaande zondag, zo de Heere wil, zal het heiligavondmaal bediend worden. En in verband daarmee zullen we vanavond voorbereiding hebben. En gisteren is onverwacht overleden dominee Van der Vlies van Driebergen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 142 en daarvan het vierde en vijfde vers. 142 vers 4 en 5. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het boek Exodus, hoofdstuk 32, de verzen 15 tot en met 35. Exodus 32 vanaf vers 15. En na de schriftlezing zingen we Psalm 103, het vierde vers. 103 vers 4. Exodus 32 vanaf vers 15. En Mozes wendde zich om en klom van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Ze waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En diezelfde tafelen waren Gods werk. Het geschrift was ook Gods geschrift zelf in de tafelen gegraveerd. En toen nu Jozua de stem van het volk hoorde als het juichte, zo zeide hij tot Mozes, er is een krijgsgeschrei in het leger. Maar hij zeide, het is geen stem van geroep van overwinning, het is ook geen stem van geroep van nederlaag, ik hoor een stem van zingen bij beurten. En het geschiedde als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijen zag dat de toorn van Mozes ontstak. En dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en ze beneden aan de berg verbrak. En hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur en vermaalde het totdat het klein werd en strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls drinken. En Mozes zeide tot Aaron, wat heeft u dit volk gedaan dat gij zulk een grote zonde over hetzelfde gebracht hebt? Toen zeide Aaron, de toorn van mijn Heer ontsteken niet. Gij kent dit volk dat het in de boze ligt. Ze zeiden tot mij, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypte opgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Toen zeide ik tot hen, wie goud heeft, die rukken het af en geven het aan mij, en ik wierp het in het vuur, en dit kalf is eruit gekomen. Als Mozes zag dat het volk ontbloot was, want Aaron had het ontbloot tot verkleining onder degenen die tegen hen hadden mogen opstaan, zo bleef Mozes staan in de poort van het leger en zeide, wie de Heere toebehoort, komen tot mij. Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. En hij zeide tot hen, alzo zegt de Heere, de God van Israël, en ieder doet zijn zwaard aan zijn heup. Ga door en keert weder van poort tot poort in het leger, en een iegelijk doodde zijn broeder en elk zijn vriend en elk zijn naaste. En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes, en er vielen van het volk op die dag omtrent 3000 man. Want Mozes had gezegd, vult heden uw handen de Heere, want elk zal zijn tegen zijn zoon en tegen zijn broeder, en dit opdat hij heden een zegen onder u geven. Het geschiedde des andere daags dat Mozes tot het volk zeide, gijlieden hebt een grote zonde gezondigd. Doch nu, ik zal tot de Heere opklimmen, misschien zal ik een verzoening doen over uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot de Heere en zeide, och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd en zei dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonden vergeven zult, doch zo niet. Zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Toen zeide de Heere tot Mozes, dien zou ik uit mijn boek delgen, die aan mij zondigt. Doch ga nu heen, leid dit volk, waarheen ik u gezegd heb. Zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan, doch ten dagen van mijn bezoeken, zo zal ik hun zonde over hem bezoeken. Aldus plaagde de Heere dit volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden, het welk Aaron gemaakt had.
Amen.
slaan ook vanmorgen onze Heidelbergse catechismus weer op en we lezen in zondag 5, vraag en antwoord 14. Zondag 5, vraag en antwoord 14. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Zullen wij samen eerst God zegen bidden? Heere, het is in uw trouwe goedheid dat gij ons allen nog weer hebt gespaard en hier samen brengt. En wij mogen uw naam erkennen, Heere, dat er voor ons ook op deze dag nog weer de gelegenheid is om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt en om te vernemen de boodschap van uw genade. Wat is het nodig, Heere, dat gij onszelf door uw geest ook doet zien dat dit een voorrecht van uw hand is. Dat wij mogen horen wat tot onze vrede dient. Ach, Heere, voor die dingen zijn wij van nature doof. Dan zien we er het belang ook niet van in. Dan hebben we wel aandacht voor allerlei dingen van het leven hier op deze wereld. En dan luisteren we ook wel naar wat er op deze wereld gezegd wordt. En datgene wat er gezegd wordt, dat achten we belangrijk. Maar voor uw woord en voor uw stem zijn onze oren gesloten. En we zien daar het nut en het belang niet van in. Heren, dat moet anders worden. En dat kunt gij alleen anders maken. En wij bidden dan ook van u, Heere, als onze oren nog altijd doof zijn voor de geestelijke dingen en voor uw woord, wilt gij dan een wonder van uw genade aan onze oren doen, opdat wij horen mogen en verstaan. En opdat wij zo door het luisteren naar uw woord ook wijs gemaakt mogen worden tot zaligheid, want gezegd zelf van uw woord dat die schriften het zijn die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Heere, schenk ons die genade, schenk ons als een bewijs van uw genade geestelijke wijsheid, opdat wij onderscheiden mogen, opdat we kennen mogen en opdat we verstaan mogen wat tot onze vrede dient. Heere, en waar gij dit wonder al wilde verrichten in het verleden, waar gij al een horend oor geschonken hebt, ach, daar is telkens weer nodig dat u opnieuw luisteren leert en dat u telkens opnieuw ons oor afstemt op de onderwijzingen van uw woord en geest. En ook uw kinderen hebben het daarom nodig, Heere, dat gij gedurig aan hen denkt en dat gij hen steeds weer opnieuw genade geeft om te horen wat zij moeten weten. Heere, wilt gij dan in ons midden zijn, ook in deze morgen, en wilt gij het genadiglijk wel maken als wij naar uw woord aan de hand van onze catechismus mogen luisteren naar het antwoord op de vraag of er ergens een schepsel te vinden is dat voor onze schuld kan betalen. Heren, zoals we het vorige week hebben gehoord, zo zal het ook vandaag weer moeten getuigd worden dat er geen verlossing is, niet uit een mens, maar ook niet uit een ander schepsel. Want verlossing is uw werk, het moet van boven komen. Maar willen we dat recht verstaan en beseffen, dan is het zo nodig dat alle andere wegen ook voor ons worden afgesneden en toegemuurd. En dat we het gaan beseffen dat alle deuren die wij zouden proberen gesloten zijn. Heren, breek dan in ons af elke poging om onszelf te verlossen, opdat we het leren om alleen op het ene offer van de Heere Jezus Christus te vertrouwen, daarop te rusten en daarin alles te vinden voor tijd en eeuwigheid. Heere, hoe nodig is dat? Want het is de mens eigen om het steeds maar weer bij zichzelf of bij een ander te zoeken. Maar ge zegt het zo duidelijk in uw woord dat we niets zouden doen, geen vlees tot onze arm stellen, niet op prinsen vertrouwen, niet op het mensenkind te vertrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Heere, maak gij zo plaats voor uzelf en laat dan ook het wegbrekende werk van uw Heilige Geest, ook in dit morgenuur, plaats maken voor hem die de zaligmaker van zondaren is, de Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden van u om een gezegende uren in uw huis. Doe het ons ondervinden dat u in ons midden bent. Heere, wij kunnen wel spreken over deze dingen en we kunnen wel luisteren naar uw woord, maar het zal pas goed zijn, het zal pas zegen geven en vrucht dragen als gij zelf in ons midden zijt. En als gij uw tegenwoordigheid ook in ons midden bewijst. Gedenk gij ons dan zo, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid. Wij bidden van u of gij ook gedenken wilt aan hen die hier niet konden zijn. We dragen onze zieken aan u op. En allen die door de ziekte of door andere omstandigheden niet naar uw huis kunnen gaan. Heere, u weet de moeite die ziek zijn met zich mee kan brengen. U weet ook de andere moeite die het leven zwaar kunnen maken en die ons onder een kruis kunnen doen gaan. Heere, en er zijn wat zorgen en moeite in het leven. Meer dan we weten, meer ook dan we willen weten en dat we tegenover elkaar durven en wensen uit te spreken. Maar elk hart heeft zo zijn eigen smart en ieder mensenkind kent zo zijn verdriet en zijn zorgen. Soms zijn de moeiten groot en soms zijn ze zwaar. Heere, u weet ervan. Wij bidden van u dat we met alle moeite en met alle zorgen en met alle angsten van het leven toch ook leren vluchten tot de troon uwer genade. Want, Heere, bij wie zouden we ook voor die dingen uitkomst kunnen zoeken en vinden? Gij zijt de enige die kunt troosten in droefheid, die kunt sterken als er rouw is, die kunt helpen in dagen van ziekte, die kunt steunen ook in de dagen van tegenspoeden en moeite. Als we met zorgen tobben en met problemen worstelen, Heere, laat het licht van uw genade dan over ons pad vallen. En wilt gij bij dat licht ons doen gaan en in uw gemeenschap ons doen leven. Schenk gij alles wat nodig is, Heere, opdat uw naam verheerlijkt mogen worden. Heere, wij denken in bijzonder aan hen die in het ziekenhuis zijn. En we dragen hen speciaal aan u op. U weet hun noden van broeder Hollaar en van zuster Driessen in het Clara ziekenhuis in Rotterdam. Heere, gij kent beiden en gij weet wat ze behoeven ook in deze weg. Laten ze het bij u mogen zoeken en laten ze het van u mogen verwachten, maar ook mogen ontvangen alles wat ze voor het lichaam en voor de ziel van noden hebben. Heere, wij bidden u voor de komst van uw koninkrijk en voor de uitbreiding van uw evangelie in deze wereld. Wilt gij zegen geven op al de arbeid die verricht wordt? En gelukkig zijn er nog vele plaatsen in deze wereld waar het woord onbelemmerd verkondigd mag worden. O ja, het is waar, er zijn ook gebieden waar het evangelie verboden is en waar de verkondiging van het evangelie verhinderd wordt. Er zijn gebieden in deze wereld waar uw volk vervolgd en verdrukt wordt. Heere, wees daar ook in bijzondere zin met uw ondersteunende genade. Maar daar waar het evangelie nog verkondigd mag worden en op welke wijze het dan ook gebracht mag worden, wilt gij er uw zegen aan schenken, opdat uw kerk mogen worden uitgebreid en opdat het getal dergenen die u de Heere geloven en die uw naam beleiden mag groter worden. Zegen daartoe ook uw knechten, heren, die gij geroepen hebt en die gij uitgezonden hebt om uw woord te boodschappen. Geef dat ze getrouw gemaakt mogen worden en bekwaamheid ontvangen, want dat hebben ze steeds weer opnieuw nodig en ook in die dingen zijn ze afhankelijk van u. Heren, maak hun arbeid vruchtbaar en wilt gij die arbeid gebruiken tot verheerlijking van uw naam. Ook de arbeid die niet langs ambtelijke weg gebeurt, maar alles wat gedaan wordt, heren, om uw evangelie te boodschappen. Het zij dat dat gebeurt in onze gezinnen, door de ouders, het zij dat dat gebeurt op de zondagsscholen of op de dagscholen. Heren, waar dan uw woord ook verkondigd mag worden en aan wie? Aan jongeren en aan ouderen. Laat het vruchtbaar mogen zijn en laat het een middel mogen zijn in uw hand, heren, om uw naam te verheerlijken en om het zaad van het evangelie te planten in vele harten, ook in de harten van onze kinderen. Heren, we dragen aan uw zorg en aan uw genade op de familie van onze overleden broeder van der Vlies en ook zijn gemeente die hij herderloos achterlaat. Heren, op het onverwachts is hij weggenomen uit het leven en dat op nog betrekkelijk jonge leeftijd. Heren, hij laat een vrouw en kinderen achter en hij laat een gemeente achter. Wij bidden van u, denk aan zijn vrouw en denk aan de kinderen. Wilt gij hen in dit verdriet, in dit gemis, in deze slag sterken en ondersteunen? En wilt gij hen genadig zijn, heren, opdat zij het oog op u de heren mogen slaan en opdat zij het ervaren mogen dat ook in dit soort omstandigheden, ja bijzonder in deze omstandigheden, gij u een toevlucht wilt bewijzen en een schuilplaats. Denk ook aan die gemeente, heren. Wilt gij genadig zijn en wilt gij haar uw gunst bewijzen? En als de herder dan weggevallen is, wilt gij, o Heere, uzelf de grote herder der kudde betonen, die ook dat volk wilt wijden in uw woord en naar uw woord. Heere, zegen gij de arbeid in dienst van uw koninkrijk. Ja, geef gij mensen die gij zelf geroepen hebt en die gij zelf bekwaam wilt maken om uw evangelie te boodschappen. Er is ook in onze tijd zo'n behoefte, heren, aan arbeiders in de oogst, maar dan arbeiders die het woord der waarheid recht mogen snijden en die niet beschaamd maken. Heren, geef gij zulken, opdat uw kerk gebouwd mag worden en opdat uw naam verheerlijk mag worden. Vergeef genadiglijk al onze zonden en doe verzoening over alles wat wij tegenover u, de Heere, misdreven hebben. Scheld ons kwijt, Heere, alle boosheid en alle ongerechtigheid. En denk aan ons in uw rijke gunst om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 106. En daarvan de verzen 11, 12 en 13.
Oh,
In de vijfde zondag van onze catechismus is dit lesboek bezig om als het ware de weg te bereiden voor de openbaring van de Heer Jezus Christus. Of om het anders te zeggen, om het gebouw van Gods zaligheid, van de wijze waarop en de weg waarlangs de Heere een zondaar zalig maakt, om het gebouw daarvan op te trekken. Maar voordat men eigenlijk aan de bouw toe is, moet er eerst nog heel wat worden weggeruimd, want daar liggen een aantal ruïnes, puinhopen. Puinhopen van zelfverlossingspogingen. De puinhoop van een verbroken werkverbond, waarlangs de mens poogt om zalig te worden. Maar zal een mens werkelijk zalig worden, dan moet hij zalig worden op Gods wijze. En dan kan het niet meer langs de weg van het verbroken werkverbond, dan kan het niet langs de weg van een zelfverlossingspoging. En dus moeten al die puinhopen van het verbroken werkverbond eerst worden weggeruimd. En daar is met name zondag 5 aan bezig. We hebben gezien dat de mens betalen moet. Want er is geen verlossing, er is geen vrede met God, er is geen gemeenschap met God, of de schuld moet weg. En daarom moet het betaald worden. Aan de gerechtigheid Gods moet worden genoeg gedaan. En hoe kan dat? Kan dat door onszelf? In geenerlei wijze. Dat is onmogelijk. Die deur is gesloten. Die weg is onbegaanbaar. Want wij maken nog dagelijks de schuld meerder. Nu een andere vraag. Is er dan iemand anders die voor ons kan betalen? Antwoord 12 had die mogelijkheid namelijk opengelaten. Of door onszelf, of door een ander. Nu, door onszelf gaat niet. Door een ander gaat dat? Is dat mogelijk? Is er een plaatsvervanger die in onze plaats wil en kan staan, en die door God ook als plaatsvervanger wordt aangenomen? Is er zo'n ander? We staan vanmorgen dus voor een andere deur. Vorige week stonden we voor de deur waarop geschreven staat zelfverlossing. Kan een mens het zelf? En die deur bleef dicht. We staan vanmorgen voor een andere deur, of eigenlijk voor een paar andere deuren, want er is er meer dan één. En op die deuren staat geschreven verlossing door een ander. Wie? Wat voor ander? De catechismus gebruikt een uitdrukking. Is er een bloot schepsel? Dat woord bloot, dat hier gebruikt wordt, is een oud-Hollands woord dat wij zo niet meer kennen en zo ook niet meer gebruiken, maar dat betekent een schepsel dat alleen maar schepsel is. Is er een bloot schepsel? Is er iemand? Is er iets dat schepsel is, maar dan ook alleen maar schepsel, en dat geen andere kwaliteiten of vermogens bezit dan die bij een schepsel horen? Wie worden er bedoeld met deze uitdrukking? Wel, als we het kort begrip hiernaast leggen. U weet, dat is de korte samenvatting van de catechismus, een verkorte catechismus eigenlijk. Als we het kort begrip ernaast leggen en zien wat dat over dit onderwerp zegt, dan zien we dat op dit punt het kort begrip iets uitvoeriger is dan de catechismus. Dat is meestal niet het geval. Meestal is het kort begrip juist een stuk korter en eenvoudiger. Maar op dit punt is het kort begrip iets uitvoeriger dan de catechismus. En dan wordt er de vraag gesteld: kunnen de engelen onze middelaars niet zijn? En de volgende vraag is: kunnen de heiligen onze middelaars niet zijn? Hier wordt dus die vraag naar een bloot schepsel in tweeën geknipt. En de ene vraag is, wat moeten we zeggen van de engelen? Zijn die in staat om onze middelaars te zijn? En dan een andere vraag, en wat kunnen we dan denken en zeggen van de heiligen? Kunnen die niet wat voor ons doen? Wel, nu laten we bij de engelen beginnen. En dan weet u wel dat wat de Bijbel zegt over de engelen genoeg is om ons diep onder de indruk te brengen. Want van die engelen wordt ons verteld dat zij groot van kracht en van vermogen zijn. Dat zij sterk zijn en geweldig. Zij worden Gods hemelse legermachten genoemd. En van de engelen wordt ons verteld dat ze geweldig zijn in de strijd. O zeker, zo'n engel kan geweldig veel voor een mens doen. Daar hebben we de bewijzen van in de schrift. Als Paulus aan boord van dat schip is, in het midden van de storm, dan komt er een engel Gods tot hem. En die engel komt hem bemoedigen met de woorden Gods. Die engel komt hem Gods woord verkondigen. En dat is tot grote bemoediging en sterking van de apostel. En de apostel mag dat straks ook doorgeven aan de bemanning van het schip en aan de soldaten die aan boord van dat schip zijn. En het is een zegen voor iedereen dat die engel kwam. Een engel kan veel doen, ook op andere terreinen kan een engel veel doen voor een schepsel. We lezen bijvoorbeeld van de engel die kwam om Petrus uit de gevangenis te bevrijden. Petrus lag daar geketend in zijn cel. Er waren vier soldaten bij hem in de cel, waaraan hij vastgeklonken zat met ketenen. Daar stonden er ook nog twee soldaten in de cel en twee soldaten stonden voor de cel. Maar die engel komt binnen en die wekt Petrus op en die ketenen vallen zo door een wonder van zijn handen af en de soldaten blijven slapen. De deur gaat vanzelf open, straks ook de grote ijzeren poort die naar de stad leidt gaat vanzelf open door de wondermacht die engel mag bezitten en gebruiken. U ziet het, een engel kan geweldig veel doen. Ik noem nog één voorbeeld uit het Oude Testament. Dan lezen we van die ene engel die kwam in de dagen van Hiskia, toen Jeruzalem ingesloten was en toen het belegerd werd door de grote legermacht van de Assyriërs. Er was geen ontkomen aan, maar God zendt, en het is er maar één engel, en die ene engel slaat in die ene nacht 185.000 soldaten van het leger van de Assyriërs dood. En de volgende morgen trekt de rest van dat leger onverrichte zaken weg. Als we een engel aan onze zijde hebben, dan zal het wel zijn. Als een engel voor ons zorgt, als een engel voor ons strijdt, dan kan ons geen kwaad overkomen. U ziet het, wat een zegen een engel kan brengen. En wat een veiligheid een engel kan geven. Stel nu eens dat er een engel uit de hemel gewillig was om op zich te nemen de schuld die wij gemaakt hebben te betalen. Stel eens dat er een engel gewillig was om zich aan te bieden om middelaar te zijn. Dan zouden we toch wel gered wezen. Door zo'n krachtige held, dat werk zou hij toch zeker wel kunnen volbrengen, zoals hij het kon volbrengen in het leger van de Assyriërs, om dat leger in zijn eentje te verslaan. Hij zal toch zeker ook wel een zondaar kunnen bevrijden en met God kunnen verzoenen, als hij Petrus uit de gevangenis kan bevrijden en de deur doen open zwaaien, zonder dat hij er iets voor verzet. Dan kan hij toch ook wel een zondaar vrede doen vinden bij God. Kan een engel niet voor ons betalen? Wat is het antwoord op die vraag? Antwoord 14 van onze catechismus zegt, is er zo'n bloot schepsel? Is er zo'n engel? Nee. Nee, want, en dan worden er twee redenen genoemd. Ten eerste, wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft? Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Eerste betekent, God heeft de schepselen in verschillende soorten gemaakt. Daar zijn engelen en die zijn weer andersoortig dan mensen. En dan zijn er ook nog weer dieren, weer van een ander soort, maar toch ook schepselen. En dan zijn er planten en die zijn weer van een ander soort. En u zegt de catechismus, God wil de schuld die het ene soort, met name de mens, gemaakt heeft, niet aan een ander soort, de engelen, bezoeken. Dat doet God niet. God handhaaft dat wezensonderscheid tussen de soorten schepselen. Dat wezensonderscheid heeft hij gewild en hij handhaaft het en daarom hij wil aan geen ander schepsel, met name aan een engel, de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Daarom alleen al kan een engel de middelaar niet zijn. Bovendien, en dat is het tweede wat hier staat, ten andere, zo kan geen bloot schepsel, zo kan in dit geval een engel de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde niet dragen en andere schepselen ervan verlossen. Dat kan een engel niet doen, want wat is een engel? Hij mag sterk zijn en geweldig en je mag onder de indruk komen als je leest wat een engel vermag, maar het is niet meer dan een schepsel. En een schepsel is eindig, eindig in zijn bestaan, eindig in zijn vermogen, eindig in zijn krachten. Hoe kan dan een eindig schepsel, zelf al zou het de engel, de aartsengel Michaël zijn, hoe kan dan zo'n eindig schepsel de oneindige toorn van God dragen? De eeuwige, en dat is oneindige, toorn van God tegen de zonde dragen. De toorn Gods tegen de zonde, we hebben dat gezien toen we zondag 4 overdachten, is oneindig. Daar kan een eindig schepsel dan ook nooit mee klaarkomen. En als hij er niet mee klaarkomt met het dragen van die oneindige last, dan kan hij nooit een ander schepsel ervan verlossen. Die opgave gaat ook de kracht van een engel te boven. De Heere kan een engel in de strijd sturen en hij gaat. De Heere kan een engel uitsturen om een boodschap over te brengen en die engel gaat. Maar een engel kan niet de schuld voldoen. Een engel kan niet aan God gerechtigheid toebrengen. Een engel kan niet een zondaar van zijn schuld bevrijden en die zondaar bij God terugbrengen. Dat gaat de kracht van een engel te boven. Is er een engel die voor ons voldoen kan? Gemeente, zo'n engel is het niet. En alle engelen samen zouden het ook niet kunnen. Het is uitgesloten dat we in die richting en langs die weg verlossing zouden kunnen ontvangen. En eigenlijk hebben we dan de hele vraag al beantwoord. De deur waarop staat bemiddeling door engelen blijft op slot. Maar als die deur op slot blijft, dan zullen alle andere deuren op slot blijven waarop staat bemiddeling door een schepsel. Een dier, kan een dier ons helpen? Nog veel minder dan een engel. Want zelfs het sterkste dier blijft nog verre ten achter bij een engel. En tussen haakjes merk ik dit op. Ik ga er niet op door, omdat het niet het onderwerp is. Maar ik zei zo pas, de Heere heeft onderscheid gemaakt tussen soorten. Soorten schepselen, engelen, mensen, dieren, planten. En dat onderscheid handhaaft God. De schuld van een mens wordt niet verhaald op een engel. De schuld van een mens wordt ook niet verhaald op een dier. God handhaaft dat onderscheid. Ziet u dat ook vanuit de heilsleer, niet alleen vanuit de leer van de schepping in de schrift, maar ook vanuit de leer van het heil in de schrift, er een krachtig argument is tegen de verderfelijke evolutieleer. Want er is een wezensonderscheid door God gewild tussen het ene soort schepselen en het andere soort. En evolutieleer vermengt die soorten en gaat ervan uit dat ze wezenlijk niet verschillend zijn. Dat is wezenlijk tegen de schrift. En de uiterste consequentie van de leer van de evolutie is dat de komst van de Heer Jezus Christus niet noodzakelijk is. Want een dier had net zo goed kunnen doen. Of nog erger en nog godslasterlijker gezegd, want het is niet anders. De Heer Jezus had niet mens hoeven te worden, maar hij had ook een beest kunnen worden. Daar kom je terecht als hij de evolutieleer aanhangt. Maar laat dat voor wat het is. Dit staat vast, dat de leer, of de schrift ons leert, dat geen engel en geen dier voor ons kan tussentreden en voor ons middelaar kan zijn. En u zegt maar dan die offers in het Oude Testament. Er waren toch zoveel offers en die waren door God zelf gewild. Daar lezen we de voorschriften over en daar lezen we zoveel van. En het was Israëls plicht om die offerdienst zuiver te onderhouden. Jawel, jawel, en dat sprak allemaal van verzoening. En dat bloed, dat was het bloed der verzoening. En zo spreekt de schrift erover, maar de schrift leert ons niet en nergens dat een dier werkelijk verzoening kon doen. U weet toch wel, dat was allemaal symbolisch. Dat was allemaal profetische heenwijzing naar datgene wat in de volheid des tijds zou gebeuren. Al die offers betekenden niets zonder het grote offer dat in de volheid des tijds gebracht zou worden. Al die dieren hadden geen macht om de schuld te verzoenen. Dat lag straks in het Lam Gods, in de Heere Jezus Christus, in wie al die offers hun betekenis en hun vervulling krijgen. Dus het is niet zo dat het Oude Testament leert, toen kon het wel door offers en door de offerdienst. Nee, nee, want die offers hadden pas betekenis en alleen maar betekenis vanuit het vervulde offer. En het was omdat God van tevoren al dat offer van Golgotha aanzag. Daarom aanvaarde hij ook die dierenoffers in Israël en vergaf hij de schuld van zijn volk. Dus geen bemiddeling door engelen en geen bemiddeling door dieren. Wat dan? Is er dan misschien een medemens? Een medemens. Dan hebben we tenminste aan die eerste voorwaarde voldaan. Want een medemens is vanzelf de soort, nietwaar? Als het zo is dat God de soorten en het onderscheid ertussen handhaaft en dat hij daarom de schuld van een mens niet aan een engel of een ander schepsel bezoekt. Als dat zo is, dan moeten wij niet bij engelen of bij dieren zoeken, maar bij mensen. Want dan kan een mens misschien toch wel voor zijn medemens betalen. Is dat mogelijk? Kort begrip zegt, is misschien een heilige die onze middelaar kan zijn? Laten we het maar bij de heiligen houden. Laten we maar niet in het wilde weg gaan vragen in het algemeen naar medemensen. Maar laten we ons maar concentreren op de vraag. Is er misschien zo'n heilige, zo'n kind van God. Die heeft geleerd om de Here te vrezen en lief te hebben. En de zonde te haten en te mijden en te vlieden. Is er misschien zo iemand die zelf in nauwe gemeenschap met de Here geleefd heeft. Die wat voor een ander kan doen. We hebben van zo'n heilige gelezen, van Mozes, bekende geschiedenis van Israëls zonde met het gouden kalf en wat daarna gevolgd is, Exodus 32. Er was een vreselijk kwaad in de ogen des Heren dat ze zich een gouden god gemaakt hebben en dat ze zich voor die god hebben nedergebogen. Toen Mozes kwam en zag, heeft hij dat kalf vernietigd. En toen heeft hij de zonen van Levi opgeroepen en hem bevel gegeven om door het kamp te gaan. En ze hebben geslagen zonder aanzien des persoons hun broers, hun familieleden en anderen zonder op mensen te letten. Hebben ze vergelding gedaan in de naam des Heren over dat afgodische volk en 3000 zijn er gevallen. Toen was Israël een gestraft volk. Maar een gestraft volk is nog niet een verzoend volk. Straf op zich betekent nog geen verzoening. De schuld van Israël ligt er nog. Zelfs als het kalf kapot is en als er slachtoffers in Israël zijn gevallen, dan ligt de schuld er nog. Mozes beseft dat. En de dag nadat deze dingen hebben plaatsgevonden, laat hij het volk weer tot zich komen. En dan zegt hij tot Israël, gijlieden hebt een grote zonde gezondigd. Dan verwijt hij ze nogmaals het kwaad dat ze bedreven hebben. Maar dan voegt hij eraan toe, ik zal opklimmen tot de Heere. En ik zal hem poging gaan doen om uw zonden te verzoenen. Als het mogelijk is, wil Mozes de schuld wegnemen en het volk weer in gemeenschap met God terugbrengen. Mozes gaat dus bemiddelen. En dat zie je zo vaak in het leven van Mozes. En dat is ook het mooie in het leven van Mozes. Daarin komt het evangelie Gods zo duidelijk uit in het leven van deze heilige. Hij is de middelaar en daarin de voorafschaduwing van de grote middelaar. En wat gaat deze middelaar doen? Zie hem de berg opklimmen. Hij is er gisteren pas afgedaald met de stenen tafelen in de hand. Maar die stenen tafelen heeft hij een heilige toorn verbrijzeld als een demonstratie van wat Israël gedaan had. Zij hadden die wet verbrijzeld. En nu gaat hij met lege handen de berg weer op. En met een bezwaard hart. Hij gaat tot God. Om de Heere te bidden om dit volk weer in genade aan te nemen. Want God had besloten het te verwerpen. Mozes gaat bemiddelen. En het eerste wat de Heere, wat Mozes bij de Heere doet, is schuldbelijdenis afleggen. Maar als Mozes schuld beleden heeft, dan weet hij dat dat niet voldoende is. De schuld moet niet alleen beleden, maar de schuld moet ook betaald worden. Daar zit natuurlijk het toch ook zo. Je bent niet klaar als je schuldenaar bent, als je naar je schuldeiser toe gaat en zegt, ja, ik heb schuld en je beleidt je schuld en je doet het met tranen in je ogen. Als dat alles is, dan blijft de schuldeiser toch nog eisen dat de schuld betaald wordt. Mozes heeft beleden, maar dan moet er nog betaald worden. Dan moet er bedekking van die ongerechtigheid zijn. Dan moet nog aan het recht Gods genoeg gedaan worden. Hoe? Door wie? Door het volk zelf, dat kan niet. Door wie dan? En dan krijg je dit opmerkelijke. Dan gaat Mozes zichzelf aanbieden. Dan vraagt de Heere, doe toch verzoening over de zonde. En zo niet, zo dat niet kan zonder meer, zo delg mij uit het boek het welk gij geschreven hebt. Dan wil Mozes wel voor dat volk in de plaats staan en voor dat volk in de plaats van dat volk de toorn Gods dragen en de schuld van het volk betalen. Dan wil hij sterven voor dat volk. Dan wil hij wel uit dat boek van de levenden uitgedelgd worden. Het is ook mogelijk dat Mozes bedoelt het boek des levens, waarin de namen van de uitverkorenen geschreven staan. Van dat boek lezen we in het laatste Bijbelboek. Het zou kunnen wezen dat Mozes bedoelt dat de Heere hem dan maar uit het boek van de verkorenen schrapt. Dan wil Mozes niet alleen sterven voor dat volk, maar dan wil hij, als het moet vanwege het recht van God, ook wel voor dat volk verloren gaan. Dan wil hij voor dat volk eeuwig het verderf indalen, als Israël maar gespaard mag worden. Mozes heeft er alles voor over om Israël te behouden. Daar had Israël het niet naar gemaakt. Want ze hebben tegenover Mozes zich ook menigmaal onhebbelijk gedragen. Ze zijn tegen Mozes opgestaan en ze zullen, ondanks de middelaarspoging van nu, het straks nog weer doen. Ze zijn een volk dat niet alleen tegen God, maar ook tegenover Mozes menigmaal de boosheid van hun hart hebben geopenbaard. Nee, daar had het volk het niet naar gemaakt. Dat Mozes in zulke grote liefde zichzelf opoffert. Dit getuigt van zijn grote liefde voor het volk. Hier is dus een mens die middelaar wil wezen. Hier is een heilige die betalen wil. Hier is iemand die zelf mens is, die wat dat betreft inderdaad in aanmerking zou kunnen komen. En toch, wat zegt de Heere? Als Mozes zichzelf aangeboden heeft, wat zegt de Heere? Neemt de Heere dat aanbod aan? Het antwoord dat de Heere geeft is zeer radicaal. Het is negatief, het is afwijzend. Mozes' aanbod wordt geweigerd. Want de Heere zegt, die aan mij zondigt, die zal sterven. God kan en God wil Mozes niet aanvaarden. Hij kan hem niet gebruiken, tenminste niet in deze functie van plaatsvervanger, van middelaar en borg tussen het volk en hem. En de Heere zegt dat niet omdat hij hardvochtig is, of omdat hij zich met alle geweld wreken wil aan dit goddeloze volk. De Heere zegt het niet omdat de Heere onwillig is om te vergeven. De Heere zegt dat niet omdat hij grote toorn heeft en zijn toorn met niet wil laten varen. Nee, dat is niet de reden waarom de Heere het voorstel, het aanbod van Mozes afkeurt. De Heere heeft zelf de weg opengelaten van de plaatsvervanger. In zijn grote genade, omdat hij groot van goede tierenheid en barmhartigheid en zondaarsliefde is, daarom heeft hij zelf de weg opengelaten van de plaatsvervanger. Maar niet iedereen kan plaatsvervanger zijn. God keurt de plaatsvervanging niet af. Als hij tot Mozes zegt, nee Mozes, dit voorstel kan ik niet aanvaarden. Maar hij keurt deze bewuste plaatsvervanger af. Waarom? Hij is toch een heilige? Hij heeft toch een hart dat vol liefde brandt voor een schuldig volk? Dat is waar. Maar deze heilige Mozes, deze man Gods,
met wie de Heere sprak, aangezicht tot aangezicht, die in de gemeenschap met de Heere mocht komen, van wie we straks lezen dat zijn aangezicht glanst met de glans van de hemel, deze Mozes, die in de nabijheid Gods is geweest, 40 dagen, 40 nachten, deze Mozes is toch niet meer in zichzelf dan een zondaar. En hij kan zijn eigen zonde niet verzoenen. Laat staan dat hij de schuld van een ander kan betalen. En daarom met al de liefde van zijn hart. En met al de genegenheid van zijn ziel voor het volk van Israël. Ook met al zijn liefde voor God en voor de dienst des Heren. Met al zijn ijveren voor de dienst des Heren. Met zijn heilige toorn en verontwaardiging. Als hij ziet dat het volk Gods geboden met voeten treedt. Met al die dingen kan hij toch aan God het rantsoen niet geven. Zelfs Mozes niet. Ook al zou hij voor Israël wel verloren willen gaan. Ook al heeft hij het ervoor over om uitgedelgd te worden uit het boek des levens. Ook al heeft hij zijn eigen zaligheid ervoor over. God kan hem niet gebruiken. En daarom wijst hij het aanbod van Mozes af. Kan Mozes, zou Mozes de toorn, de eeuwige toorn Gods tegen de zonde kunnen dragen? Is hij dan ook niet alleen maar een eindig schepsel? Voelt u dat er weer een deur dicht gaat? En dat het weer te vergeefs is, waar we het ook van verwachten en waar we ook naar uitzien? We kunnen proberen te denken aan een oplossing via onszelf. God wijst het af. We kunnen proberen te denken aan een oplossing voor ons zondeprobleem en voor de schuld die scheiding maakt tussen God en onze ziel. We kunnen proberen te denken aan een engel en God wijst het af. We kunnen denken aan een dier en God wijst het af. We kunnen denken aan een medemens, een Mozes, een Abraham, een Daniël, een heilige. Maar God wijst het af. Zoals hij Mozes afgewezen heeft, zo zou hij Abraham en Daniël en al de heiligen tezamen af moeten wijzen. Zo staat het ook in het boek van Ezechiël, nietwaar? In Ezechiël 14 vinden we dat de Heer het uitdrukkelijk met eigen woorden zelf zegt. In Ezechiël 14, het 14e vers. Ofschoon deze drie mannen, Noach, Daniël en Job in het midden van dit volk waren, ze zouden door hun gerechtigheid alleen hun ziel bevrijden, maar niet de ziel van een ander. Ofschoon Noach, Daniël en Job in het midden van dit volk waren, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo zij één zoon, of zo zij één dochter zouden bevrijden. Kan niet. God sluit die deur en die deur blijft gesloten. En daarom het volk van Israël nog eens bidt bij monden van de profeet Jesaja hoofdstuk 33. Abraham weet van ons niet. En Israël kent ons niet. Ze zijn in de hemel. Ze zijn in Gods nabijheid. Maar Abraham kan geen voorbidder zijn. En Jacob kan geen voorbidder zijn. Het is alles tekort wat zij zouden kunnen uitrichten. En daarom, gemeente, wat wij zouden bedenken en wat in de loop van de eeuwen der geschiedenis der kerk al bedacht is. Wat in het mensenhart is opgeklommen. Dat is niet wat we nodig hebben. U weet het, er is al veel gepoogd langs de weg van een verbroken werkverbond zalig te worden. Er is al heel wat geprobeerd om de Heere uit onszelf te verzoenen. Dat vind je ook in het boek, in het Oude Testament al terug. Daar wordt de vraag gesteld in de profetie van Micha, Micha 6. Waarmee zal ik de Heere tegenkomen? En waarmee zal ik mij bukken voor de hoge God? Hoe zal ik God verzoenen? Wat moet ik hem geven, opdat hij een gunst aan mij zal denken? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers? Met eenjarige kalveren? Zou de Heere een welgevallen nemen aan duizenden van rammen? Aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht van mijn schoot voor de zonde mijner ziel? U voelt, er zit een opklimming in. Eerst wordt er gevraagd, vraag de Heere brandoffers. Vraag de Heere eenjarige kalveren. En het antwoord in de ziel is nee. Zal ik dan de Heere duizenden rammen geven? Tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn leven lang werken, werken, werken om God al de opbrengst van mijn werk te geven? Weer is het antwoord nee. Zal ik dan mijn eerstgeborene geven? Zal ik dan mijn eigen kind offeren voor de zonde van mijn ziel? Wat de mens ook probeert, het is afgekeurd. Want dit zijn de dingen die in het mensenhart opklimmen. En ook dat andere, hulp zoeken bij een engel, hulp zoeken bij een medemens, hulp zoeken bij een schepsel, zou de Heere dat aanvaarden? Zou de Heere het kunnen en willen aanvaarden? Nee, want dit zijn weer de dingen die in het hart van de mens opgeklommen zijn. En daarom die deur die blijft dicht. Wat is de zaligheid? Langs welke weg komt de zaligheid? Gemeente, niet langs iets wat wij doen. Nooit. Alle offers die wij brengen, alle gebeden die wij opzenden, alle tranen die wij schreien, in verbrokenheid des harten vanwege onze zonde, schoon ik ganse nachten ween. Het kan ons niet redden. Al de pogingen die we doen om onszelf op te knappen, al de heiligheid streven om naar Gods wet te leven en Gods geboden te doen. Het is te kort. Het is voor altijd te kort. En een medemens, wat kan die voor ons doen? Ach, al zou die alles voor ons willen doen. Al zou Mozes naar de hel willen gaan, als dat Israëls behoud zou betekenen. Al zou een van onze medemensen alles voor ons over hebben, God kan het niet aanvaarden. Gelukkig, er zijn nog mensen die wat voor hun medemens over hebben, zoals Mozes. Gelukkig, er zijn nog mensen die zorg dragen voor hun medemens. Maar als het gaat om de verzoening van de schuld met God, dan is alles wat de medemens doet tekort. Dan kunnen ouders voor hun kinderen niets meer doen. Al hebben ze nog zo'n liefde voor hun kinderen. En al zouden ze in hun liefde niet alleen voor het lichamelijke, maar ook voor het geestelijke welzijn van hun kinderen er nog zoveel voor over hebben, God neemt hun offer niet aan. Dan staat dat kind voor eigen rekening. En dan kan de vader, dan kan de moeder er niets aan toebrengen. Je kunt vermanen, je kunt in liefde spreken, je kunt aansporen, maar verzoening doen? Nee. Schuld betalen? Onmogelijk. Die zal ik uit mijn boek delgen, zegt God, die aan mij zondigt. En een schepsel dat eindig is, kan ook nooit de oneindige, eeuwige last van de toorn Gods dragen en anderen ervan bevrijden. En zo staan we allemaal heel individueel en persoonlijk tegenover het recht van God. En Abraham kan ons niet helpen en Mozes kan ons niet redden en niemand, niet in de hemel, niet op de aarde en op welke deur we ook zouden kloppen en wiens bemiddeling we ook zouden inroepen. En wiens liefde we ook zouden begeren, het is alles te vergeefs. Alles te vergeefs. De deur blijft dicht. Gemeente, zo onmogelijk is het om zalig te worden. Al zou de hele wereld samenwerken om één ziel te redden, zou het nog onmogelijk zijn. Al zouden alle heiligen samen God vragen, Heere, delg ons uit uw boek, het welk gij geschreven hebt, om één zondaar met God te verzoenen, zou afgewezen worden. Er is geen zaligheid voor de mens. Gemeente, en daarom, deze dingen worden ons in de catechismes en in het woord van de Heere voorgehouden, opdat we één ding goed zouden leren. Goed zouden verstaan dat zalig worden onmogelijk is. Onmogelijk, laat dat goed tot ons doordringen. Zalig worden is een onmogelijke zaak. Als het van ons moet komen of van wie dan ook, als het langs een weg moet die wij bedenken, als het iets is wat onze oren horen en onze ogen zien en in ons eigen hart opklimt, dan kom je telkens weer gewaar, de Heere keurt het af, de Heere geeft het niet, neemt het niet over, de Heere werpt het van zich en hij zegt in de rechtvaardige handhaving van zijn gerechtigheid, de ziel die zondigt, die zal sterven. Zalig worden is onmogelijk. En het is niet zoals zo vaak wordt voorgesteld en gedacht, dat zalig worden vanzelfsprekend is. We zullen moeten leren, gemeente, en de Heere leert dat zijn volk. De een krijgt er dieper inzicht in dan de ander, maar ze krijgen er alles, allen kennis en wetenschap van, dat zalig worden onmogelijk is. En dat je op die manier moet gaan leren alles van jezelf kwijt te raken. En al je steunsels en al je leunsels en al je stokken en staven waar je mee gewandeld hebt en waar je mee geklommen hebt, en waar je op gesteund hebt, dat dat allemaal wegvalt. De Heere breekt die puinhoop van het verbroken werkverbond geheel en al af. Waarom doet de Heere dat? Opdat er geen vlees zou roemen voor hem. Met andere woorden, opdat hij de eer zou ontvangen van de zaligheid van zijn volk. De Heere breekt het allemaal af, niet om ons dan met niets te laten zitten en in de wanhoop te laten omkomen. De Heere maakt het ons niet onmogelijk om zalig te worden, opdat wij dan in het besef van die onmogelijkheid wanhopig zouden ondergaan. Maar de Heere maakt het ons onmogelijk om zalig te worden, opdat wij zouden leren roepen als rechtlozen, armen, ontledigden, nooddruftigen, Heere, is er bij u nog doen aan? Nu weet ik het niet meer. En nu is alles afgesneden en afgesloten. Weet u, o God, nog een weg? En langs die weg gaat de Heere openbaren wat nog nooit in een mensenhart is opgeklommen. En wat geen oog ooit heeft gezien. En geen oor ooit heeft gehoord. Gaat de Heere namelijk openbaren dat hij verlossing werkt. Door het zenden van zijn zoon. Door de vleeswording van de Heere Jezus Christus. Dat de zonen Gods menselijk vlees en bloed de menselijke natuur aanneemt. En die twee naturen, goddelijke en menselijke, in één persoon verenigd. En van die middelaar gaat God de Vader zeggen, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Zie, daartoe werkt de Heere die vernedering, daartoe breekt de Heere af, daartoe maakt de Heere arm. En als de Heere er in uw leven mee bezig is, met alle pijn en verschrikking die dat met zich meebrengt, met alle angsten in de ziel dat u dacht, langs deze weg wil ik het proberen, langs die weg zal ik God zoeken, dit zal ik beter, dat zal ik ernstiger doen. En de Heere laat merken dat hij er geen genoegen in neemt. De Heere laat merken in uw ziel dat dat de oplossing niet is, als u op die manier ondervindt dat alles, ook uw heiligheidspogingen, ook uw bemiddelingen, ook alles wat u doet, dat dat geen vruchten afwerpt voor de behoudenis van uw ziel. En dat daarmee de schuld niet afgedaan kan worden. Als u gaat ontdekken dat u het niet van mensen moet verwachten. Dat u misschien wel gesteund hebt op die en op de voorbeden van die of die. En als u gedacht hebt, als die maar voor me bidt en als die me maar in het gebed aan de Heere opdraagt, dan... Als u moet gaan denken en ondervinden dat het ook daar weer niet van afhangt. En dat alles wat wij bedenken voor God tekort is. En als dat met pijn en met smart in uw leven gepaard gaat. En soms het besef geeft, kan het dan ooit nog wel? Is er dan ooit nog een middel? Dan doet de Heere die dingen. En dan is de pijn die u ervan ondervindt bedoeld om tenslotte plaats te maken voor datgene wat geen oog heeft gezien. En wat nooit in een mensenhart is opgeklommen, namelijk voor datgene wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. O, dan was Mozes wel op de goede weg. De goede weg van de plaatsvervanging. De plaatsvervanger deugde niet. Maar als er een plaatsvervanger komt die wel deugt, en die door God kan worden aangenomen, dan is er langs die weg volle zaligheid, volle vergeving, volle gerechtigheid. Om ons daar te brengen, houdt de Heere die andere deuren zo stevig gesloten. En wat we kloppen en wat we bonzen op die deuren, ze blijven dicht. De Heere wil ons daar weg hebben. De Heere wil ons als een arme zondaar doen vluchten tot de troon der genade om aan die deur aan te kloppen. Daar is barmhartigheid te verkrijgen. Daar is genade te ontvangen, namelijk uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Geef het dan op, gemeente. Geef het dan op. Alles waar we in het werkverbond mee bezig zijn. Geef het pres. Werp het weg. En leer vertrouwen als een ellendige zondaar op geen andere gerechtigheid dan op die van de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 39, het vijfde vers.
Thank you.
Heere, aan het einde van deze dienst mogen wij nog weer samenkomen tot u. En dan mogen we het inderdaad wel zeggen, Heere, wat is het dat wij verwachten? Wat is het dat we verwachten kunnen? Ach, en dan moeten we het belijden, zo menigmaal verwachten we het nog van beneden. Ook voor het zalig worden, verwachten we het nog van onszelf, verwachten we het nog van iets wat wij doen, verwachten we het nog van een ander. Heren, maar van al die dingen moeten we worden afgebracht, opdat er geen grond meer zal overblijven dan de enige grond en het enige fundament dat gij gelegd hebt. Dat we geen middelaar en borg meer overhouden dan die enige die gij gegeven hebt en waarvan gij gezegd hebt dat al uw welbehagen in hem is. O Heere, maak voor die borg en zaligmaker plaats in het leven van al uw volk en kinderen. En doe ze dan maar ervaren, o God. Dat er geen heil te verwachten is uit iets van hen zelf. Dat wat zij doen en produceren tekort is, voor eeuwig tekort. Heere, schenk genade om het oog te vestigen op Christus. Schenk genade om het anker uit te werpen buiten onszelf. Het leven te zoeken buiten onszelf. Schenk genade om dat te doen, Heere. Tot verheerlijking van uw naam. Wij bidden u, denk aan ons in uw gunst en heilig uw woord aan ons hart, ook aan het hart van hen die u niet kennen. Heere, bekeer ze tot u en doe zien, o God, dat er geen verlossing te verwachten is van de wereld, van beneden, maar dat wij bij u moeten terechtkomen en dat alleen in u het leven te vinden is. Heere, vergeef onze zonden. Alles wat we misdreven hebben tegenover u, de Allerhoogste Majesteit, neem dat genadig weg en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 130. Zijn in vrede en ontvangt Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.